En ook vanavond gaan we nog naar Johannes hoofdstuk 1. Een lang hoofdstuk als u het mij vraagt. Johannes hoofdstuk 1, waar wij nog steeds zijn bij de woorden van in dit geval Johannes de Doper zelfs, over de Heer Jezus. En ik lees me weer even vanaf vers 29. Johannes 1, vers 29. Des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Zover. En inderdaad, het zijn dan woorden van Johannes de Doper over de Heer Jezus, waarbij wij vorige keer al in belangrijke mate hebben stilgestaan, in het bijzonder ook bij de uitspraak: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ik hoop dat tot ons doorgedrongen is dat dat Lam Gods, zoals het in de Bijbel beschreven wordt, niet alleen hier, maar in het bijzonder dan ook op andere plaatsen, dat het Lam Gods uiteindelijk is, dat Lam Gods dat staat als geslacht. En dat zich bevindt, dan wel zit, dan wel staat, net zo je wilt, op de troon. Want dat is, zoals er uiteindelijk over gesproken wordt, dan toch in elk geval in dat laatste boek van Johannes wat we hebben, boek Openbaring. En voor de goede orde, het schijnt dat dat al veel eerder geschreven werd dan het evangelie van Johannes. Maar daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Dat is mij te heet namelijk. Ja, dat weet ik niet zeker of dat zo is, want dat weten wij niet echt. Er staan per slot geen data bij. Maar waar het om gaat is dat dat lam, zoals het beschreven wordt, niet slechts is degene die gelijk een lam ter slachting werd geleid, einde van het verhaal, maar hij is juist degene die weliswaar ter slachting geleid werd, maar vervolgens werd opgewekt uit de dood. En hij wordt ons voorgesteld als staande, als geslacht. Dat lam Gods wat geopenbaard is in deze laatste tijd. Het Lam Gods dat voorgekend is, zegt Petrus erover, maar ik meen dat ik dat vorige keer heb aangehaald. Het Lam Gods dat voorgekend is geweest van voor de grondleggende wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. En dat zijn dan toch in elk geval uitspraken die niet zozeer slaan op de geboorte van de Heer Jezus, maar ze slaan op zijn opstanding. Ze slaan namelijk op deze laatste tijden die nou eenmaal begonnen zijn toen door de opstanding van Christus, dan wel dit Lam Gods, het nieuwe verbond aanbrak. En wat ons vervolgens over dat lam verteld wordt, is niet alleen dat het geopenbaard werd, maar dat het ook gezeten is op de troon. Staat er geloof ik in de Openbaring 4 of 5, maar dat doet dan niet veel te zaken. Het Lam Gods is op de troon en wel voor eeuwig. Dat is de gedachte. Zodat weliswaar het verhaal van het lam begint bij zijn lijden en zijn dood, maar het blijft zo dat dat lam zoals wij het kennen niet slechts degene is die leed en stierf, maar het is in het bijzonder degene die de dood heeft overwonnen nadat hij geslacht werd enzovoorts en die gezeten is op de troon. Dat is de gedachte. En de gedachte die erachter steekt is minstens zo belangrijk. Dat is namelijk deze. Dat de weg naar heerlijkheid, de weg naar de troon zoals u wilt, de weg naar het koninkrijk nou eenmaal leidt door de vernedering heen. En dat is wat in dat lam in het bijzonder wordt uitgebeeld. En ik vestig uw aandacht nog maar even op. Dat heb ik vorige keer ook gedaan overigens. Dat is me goed herinnerd tenminste. Ik vestig uw aandacht maar op dat toen Johannes dat lam zag op de troon, toen werd hem gezegd wat hij zien zou. En hij zou zien de leeuw uit de stam van Juda. Ziet de leeuw uit de stam van Juda. En toen hij keek, toen zei hij: ik zag een lam. Maar het was de leeuw. En daar gaat het maar om. Het is degene die overwonnen heeft. Niet degene die stierf, het is degene die overwonnen heeft. En zelfs de dood heeft overwonnen. Door daar eerst in te gaan en daarna door daaruit op te staan. Dat hele verhaal hangt aan die term het Lam Gods. Dat kan niet anders, want per slot Maar dat zal ik ook gezegd hebben. Er staat namelijk hier, zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt, maar u en ik worden geacht te weten dat indien hij niet is opgewekt. Zijn wij nog in onze zonde, is ons geloof ijdel en zijn de predikers van het evangelie leugenaars. 1 Korinthe 15. Dat staat daar gewoon zo. Dat wil zeggen, het wegnemen van de zonde der wereld was niet voltooid toen hij gestorven was, de Heer Jezus, maar in tegendeel, het was voltooid toen hij opstond uit de dood als de eersteling van de nieuwe schepping. En als eersteling had hij uiteraard ook de troonsrechten van die nieuwe schepping. En als eersteling werd hij uiteraard ook de hoge priester van die nieuwe schepping, dan wel van het nieuwe verbond, dat daar rechtstreeks mee samenhangt. Dat is waar het om gaat. En we zouden de betekenis van deze term, Lam Gods, niet beperken tot zijn lijden en zijn dood. Want daar gaat het nou juist niet om. Het gaat erom dat hij weliswaar zonder protest de dood inging, zoals het in Jesaja 53 beschreven staat over dit lam. Maar het gevolg daarvan is dat hij uitermate verhoogd is geworden en daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht en oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid. En hoe dat allemaal maar heten mag natuurlijk, want daar zijn zoveel uitdrukkingen over. Nou goed. Het lam Gods dus. Eigenlijk is het zo dat Johannes de Doper hier drie opmerkingen heeft, drie getuigenissen aflegt, om zo te zeggen, over de Heer Jezus. De eerste is dan deze, namelijk zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De volgende is die van hij doopt met geest. Want dat komt in de volgende verse. Namelijk in vers 32 en 33, want het hoort bij elkaar. In vers 32 is sprake van, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif. En die bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, God dus, heeft mij, Johannes de Doper, gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen die op en op hem blijven. Niet dat is de Christus, niet dat is de Zoon van God, maar dat is degene die met Heilige Geest doopt. Hebben jullie? Dus dat is het volgende getuigenis van Johannes de Doper in dit geval. Over de Heer Jezus. Hij is degene die met de Heilige Geest doopt. Dat deur moet je eigenlijk weglaten, maar daar gaat het me nou allemaal niet om. Hij is degene die met Heilige Geest doopt. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Opmerkelijk omdat een woord ontbreekt. Dat valt u niet op, maar er ontbreekt een woord. En daar ga ik nu toch even op in. Want waar wij nu steeds bij stilgestaan hebben, is bij dat merkwaardige verschijnsel dat voor zover we hier uitspraken lezen over de Heere Jezus, zijn het uitspraken die niet op hem van toepassing waren. Althans, niet in de volledige betekenis van de termen. Terwijl het hier gezegd wordt, dat wil zeggen, het waren uitspraken die eigenlijk pas van toepassing op hem zouden zijn, na, en beter nog, op grond van zijn opstanding uit de dood. En niet eerder. Men kan er vooruitgrijpend weliswaar zo over spreken, dat gebeurt hier ook, met name in het Johannesevangelie, maar het blijft zo dat vooruit gezien wordt naar wie hij zou zijn en wat hij zou doen. En dat komt hier in deze uitdrukking ook in het bijzonder naar voren. Want er staat weliswaar, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Maar dat deed hij niet. Dat zou hij doen. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat staat er niet. Dan zeg ik, nee, zo nauwkeurig staat het er niet. Maar dat is nou typisch de manier van redeneren van Johannes. Een redenering waarin tijd als zodanig eigenlijk helemaal geen rol speelt. Hij ziet de dingen veel abstracter als los van de tijd enzovoorts. En er staat hier dus, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En wat er ontbreekt is het woordje zullen. En niet omdat ik dat heb uitgevonden. Dat is gewoon zo, want in dit geval hebben we deze uitspraak viermaal. Namelijk in Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes. En hier in Johannes ontbreekt het hulpwerkwoord der toekomende tijd, want zo heet dat. Maar in Matthäus, Marcus en Lucas staat het er keurig bij. Daar staat niet, hij is degene die met de Heilige Geest doopt. Daar staat, hij is degene die dat zal doen. En dan kun je hoog en laag springen. Maar ik houd het erop dat het meest nauwkeurig het gezegd wordt in Matthäus, Marcus en Lucas. En Johannes trekt zich van de tijd als zodanig niks aan en schrijft gewoon, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En als je vraagt, maar wat heeft Johannes de Doper nou precies gezegd? Dan moet ik u zeggen, dat weet ik nooit. Ik weet nooit precies wat wie gezegd heeft, want dat kunnen wij niet weten. We hebben alleen een verslag zoals het ons gegeven wordt in het geïnspireerde woord van God. Namelijk in dit geval bij deze vier evangelisten. Het is sowieso geïnspireerd woord van God. En of Johannes de Doper nou al of niet dat zullen erbij gezegd heeft, dat weet ik niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we in het geïnspireerde verslag van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes vinden. En de eerste drie zeggen het gewoon in de toekomende tijd. En dat wilde ik toch wel even met u opzoeken voor de volledigheid. Anders blijft het zoveel mijn verhaal. Maar het is nou eenmaal niet mijn verhaal. Ik blader dus terug naar Matthäus 3... waar wij voor het eerst dan in de Bijbel lezen over dat de Heer Jezus van Galilea kwam naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden, in vers 13. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij. En het mag dan zo zijn dat Johannes in, met name Johannes 1, zegt, ik kende hem niet. Misschien niet, maar hij wist er dan toch wel zoveel van. Dat als de een door de ander zou moeten gedood worden, zou Johannes gedood moeten worden door de Heer Jezus en niet andersom. Zoveel wist hij dan toch wel. Zodat u ziet dat die uitspraak, ik kende hem niet, dan toch maar erg betrekkelijk is. Dat betekent dat hij de volle betekenis van de persoon van de Heer Jezus weliswaar niet kende, maar toch heel goed wist wie hij was. Daar gaat het maar om. En wat hij nou wel of niet wist, dat is moeilijk te zeggen, en daar gaat het mij nou ook niet, maar niet om. Het gaat erom dat wij niet het ene schriftplaats zouden nemen en verabsoluteren en zeggen, Johannes de Doper wist absoluut niet wie Jezus was. Want uit Matthäus blijkt dat hij dat wel wist, want hij zei meteen, mij is nodig van u gedoopt te worden. Toch? En het was nog voordat die duivel op de Heer Jezus nederdaalde, zoals in Johannes 1 zojuist gelezen. Dat heb je toch, hè? Nou goed, terug naar Matthäus 3 dan. Mij is nodig van u gedoopt te worden, komt gij tot mij? En dan vers 15, maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Want het vervullen der gerechtigheid gaat niet buiten de doop van de Heere Jezus om. Ik vind dat een prachtige uitspraak. Wij hebben daar al bij stilgestaan. Ik weet het heus wel. Daar hebben we bij stilgestaan. Waarom hij gedoopt moest worden. Maar ik vind het altijd prachtig om het weer te zeggen. Omdat de bekende, de legendarische vraag eigenlijk over waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden, slechts beantwoord kan worden als wij weten wat de doop betekent. En we houden de vraag waarom moest hij gedoopt worden als wij de betekenis van de doop niet kennen. Dat is altijd een mooie proef op de som. Waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Wel, als men door de doop toegevoegd wordt aan de kerk, en lid wordt van een kerk, hoefde de Heer Jezus niet gedoopt te worden. Toch? Er was trouwens geen kerk, ik kon er onmogelijk aan toegevoegd worden. Maar dat is weer een ander verhaal. Kijk, waar het om gaat is simpelweg deze, dat de doop in water nou eenmaal de uitbeelding is van dood en opstanding. En als u dan zegt, ik dacht dat het een beeld was van afwassing van zonde, zeg ik, zei ik iets anders dan? Dat is toch hetzelfde? Dat is toch de enige manier waarop men gereinigd wordt van zonde? U weet toch wie gestorven is gerechtvaardigd van de zonde? Dat weet u toch uit Johannes 6 vers 9, onder andere schriftplaatsen maar buiten beschouwing te laten. Men wordt van de zonde verlost en daarmee van heel de oude natuur die nou eenmaal zondig is, simpelweg door de dood. Dan is men weliswaar nog niet behouden, zeg ik altijd. Want als men verlost is van zijn oude natuur en daarmee van de zonde, is men dood. En niet verlost. Maar men is dan geen zondaar meer, dat is waar. Schiet niet echt op. Doet mij altijd denken aan de bekende uitspraak. De operatie is geslaagd. Ja, Maar de patiënt is overleden. Dat wel. Nou goed. Laconiek dan maar even. Maar zo laconiek zegt de schrift dat ook, hè. Daar gaat het maar om. Dus het is aan de ene kant afleggen van de oude mensen daarmee van de zonde. Maar vervolgens is de dood net zo goed de uitbeelding. En het is, wat nu volgt is eigenlijk veel belangrijker. Het is de uitbeelding van opstanding uit de dood. Want hoe dat ook zij, dood gaat men toch, de mens zal toch sterven. Zo zonder meer. En of nou één voor allen gestorven is of niet, sterven zal men toch. En behouden is, verlossing komt tot stand door de opstanding uit de dood. En daar gaat het dus om. Dat is de essentie van het verhaal. Dood in zichzelf kan nooit iets positiefs zijn. Kan alleen nuttig gemaakt worden. Dat is ook wat in de heilsgeschiedenis gebeurt. En zelfs wat de duivel teweeg gebracht heeft, wat van Gods wegen gebruikt ten goede. Dat is het idee. En daar wordt ook de dood voor gebruikt, inderdaad. Ten goede, maar het goede zelf is de opstanding uit de dood. Prediking van de blijde boodschap is de prediking van eeuwig leven. En het wordt gepredikt aan degenen die dood zijn door de misdaden en de zonden. Enzovoorts. Het wordt gepredikt, nog een keer anders dan, het wordt gepredikt aan de mensen voor wie nou eenmaal die ene gestorven is. Maar behouden is, komt pas daarna door opstanding uit de dood. Maar het hoort natuurlijk in beginsel bij elkaar. Dat is wat de doop uitbeeldt. Ondergaan in water wil zeggen sterven. Ondergaan in de dood eigenlijk. En vervolgens weer opstaan uit het water. Dat wil zeggen dat men een eeuwig leven ontvangt. Dat is wat het uitdrukt. En dat is wat de Heer Jezus kwam doen. Ook maar weer laconiek gezegd. Dat is wat hij kwam doen. Waarom werd hij mens? Het is nou weer even een paar weken na kerst, dus het is nou minder belast. Ik kan het nog wat makkelijker zeggen. Waarom werd hij mens? Opdat hij zou kunnen sterven. Door de genade Gods voor allen. Hebreeën 2. Om te kunnen sterven. En een paar versen verder. En om vervolgens de dood teniet te doen. Namelijk door daaruit op te staan. En daarmee teniet te doen ook degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Enzovoorts. En de volgende versen zeggen dan. En om zodoende hoge priester te kunnen worden van het nieuwe verband. En daarmee van een nieuwe schepping. Als er iemand van tevoren vaststond dat hij zou sterven. Dan was het de Heer Jezus. Daar kwam hij voor. Hij werd met geen ander doel eigenlijk dan dat. Om te kunnen sterven. En daar gaat het om, dat is ook wat de doop uitbeeldt. En als er dus iemand gedoopt moest worden, was hij dat. En zelfs zo sterk dat de term doop door hem zelf gebruikt werd voor zijn lijden en dood en opstanding overigens. Zijn eigen wedergeboorte, dus om die andere term maar te gebruiken. Er schrikken vele mensen nog steeds van, daarom gebruik ik de term zo vaak mogelijk. Dan wendt men eraan, hè? De wedergeboorte van Christus. Hij spreekt er zelf over in, wat het maar is, Matthäus 19, geloof ik. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn, in de wedergeboorte zult gij zitten op tronen. En de Heer Jezus zelf zal als eerste wedergeboren worden. En daarna allen die hem volgen, uiteraard. En als ze hem volgen, volgen ze hem in de wedergeboorte. Daar gaat het maar om. En als men door wedergeboorte zoon van God wordt uiteindelijk, dan is de eerste die dat wordt uiteraard de Heer Jezus zelf. En daarna zeg ik weer, en ik kon niet wedergeboren worden zonder eerst geboren te worden. En zo is het verhaal weer rond. En dus, zei de Heer, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Want er is nog een andere. Kijk, een ander ding in verband met de doop. De ene vraag om de doop is altijd, wat betekent het? Wat stelt het voor? Maar de andere vraag is, en waarom is dat nou zo nodig? Want als het dan toch maar, ik kom altijd het woord maar bij, slechts. Als het dan toch maar een uitbeelding is en niet het ding zelf, waar is het dan voor nodig? En daar is eigenlijk ook maar één antwoord op. Omdat God het van ons verwacht. Nou ja, van ons. Van de mens in het algemeen. Ja, ik aarzel nu wat, omdat ik... Ja, ik snij dan weer een onbekend, in het algemeen dan, hè, onbekend onderwerp aan. En dan, ja, dan ben ik altijd bang dat ik het helemaal moet uitleggen. En dan kom ik nooit meer tot de schriftverdelen terug, hè. Maar de gedachte, ik zal het toch proberen kort te zeggen dan. De gedachte is deze. Dat heel dat heilswerk wat God tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus en met name door zijn dood en opstanding, dat was nodig. De dood van de Heer Jezus en zijn opstanding was nodig voor ons, wordt het dan altijd hard geroepen. Hier niet, maar normaal, hè? Waarom moest de Heer Jezus sterven? Voor de zonde der wereld, zegt men dan. En dan zeg ik meteen, nee, dan ben ik misschien iets te grof, iets te voortvarend, maar dan vindt u zelf de juiste middenweg wel. Maar daar was het niet voor, zeg ik gewoon. Hij deed het wel en het deed daarmee de zonde der wereld weg. En dat het de bedoeling was dat de zonden der wereld weggenomen werden, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar waarom moest de Heer Jezus sterven om de zonden der wereld weg te doen? God had gewoon die hele oude schepping toch weg kunnen doen en een nieuwe maken. Klaar uit. Toch? God is toch een genadig God, dus je kan toch gewoon de zonden door de vingers zien. Vooropgestelde die vingers heeft, broeder, maar hoe zeg je zoiets anders, hè? Ik kan toch zeggen vooruit, de mens is nu eenmaal zwak en ik kan er ook niks aan doen eigenlijk. Hij is nu eenmaal een zonde, dus laat maar zitten. Ik reken de zonde niet toe. Wel gelukzalig, de mens wie God de zonde niet toerekent, staat toch in de Bijbel ook. Punt, einde van het verhaal. Waarom moest de Heer Jezus dan sterven? Dus, er is maar één antwoord op. Dat is het enige echte Bijbels antwoord. Terwille van de rechtvaardigheid Gods. Omdat namelijk het vergeven van zonde per definitie in strijd is met de wet. Het is namelijk onrechtvaardig. Dat zonden vergelding ontvangen, gestraft worden, zegt de Bijbel. Maar de Bijbel zegt dat de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat een rechtvaardig oordeel Gods zou komen over de zonde. Het recht eist dat. En als God per definitie rechtvaardig is, dan kan hij niet zomaar zonden vergeven. Dan moet aan de eis van Gods wet voldaan worden, zoals de zin luidt. En daaraan wordt voldaan door de dood van de Heer Jezus. Dat is een heel eenvoudige redenering. Misschien heb ik hem hier alles verteld, maar dan ben ik dat toch vergeten. Dus ik zeg het nu maar weer heel kort. Het is een heel eenvoudige bijbelse en ook wettige redenering. Die houdt in dat het hoofd van de familie de volle verantwoordelijkheid mag dragen, als hij dat wil, voor heel de familie. En niet alleen als hij dat wil, hij moet het ook nog kunnen, overigens. Dat is de wet op de lossing. Verlossing noemen wij het later, maar als het woord lossing is het bij ons ook bekend via het Oude Testament. De wet op de lossing. De losser is immers degene die de schuld van de familie op zich kan nemen. Als hij dat wil, heeft het recht om dat te doen. Hij moet echter ook de capaciteiten, dan wel het vermogen, dan wel het kapitaal hebben om die schuld te voldoen. Dat wel. Maar als hoofd van de familie heeft hij het recht om dat te doen. Dus niet in strijd met de wet. En zo kan het dat iemand anders onze zondenschuld droeg. Maar niet zomaar iemand, maar iemand die het recht had om dat te doen. En waar het in dit geval gaat over geheel de menselijke familie, om het maar tot de mens beperkt te houden dan, waar het gaat om de hele menselijke familie, betekent het gewoon dat het hoofd van de menselijke familie, het wettige hoofd van de menselijke familie, het recht had om die schuld te voldoen en om die lossing, dan wel verlossing, tot stand te brengen. En daarom verscheen de Heer Jezus als zoon des mensen, dat is de titel die hij zelf gebruikt. En eigenlijk uitsluitend, alle andere titels laat hij zich aanleunen, maar hij gebruikt ze niet. Daarom kwam de Heer Jezus als zoon des mensen, namelijk als erfgenaam van Adam. En als erfgenaam van Adam, dus als hoofd van de menselijke familie, volstrekt wettig. En in die hoedanigheid kon hij, dat wil zeggen, had hij het recht om de schuld van heel de familie, dat wil zeggen heel de mens, op zich te nemen. Vandaar dat dat register wat wij vinden, zogeheel geslachtsregister, dat wij vinden in Lucas 3, niet voor niks in de Bijbel staat. Gaat daar niet zozeer om troonsrechten, zoals in Matthäus 1, maar het gaat daar om het feit dat hij de directe erfgenaam is, via de officiële lijn, de erfgenaam is, rechtstreekse erfgenaam, een eerste erfgenaam is van Adam. Dat die lijn loopt over David en dus over de koning, dat is allemaal tot je dienst, maar daar gaat het in Lucas 3 niet zozeer om. En in die hoedanigheid kwam hij om de schuld van de mens te voldoen, en waar de mens als zondaar zou moeten sterven, stierf hij dus voor allen. Er worden ook niet al te veel woorden aan besteed in de Bijbel, vandaar dat men het altijd nog ter discussie weet te stellen, een paar kilometer verderop in elk geval. Nee, naar het noorden, ja. Weet men het altijd nog ter discussie te stellen, maar niet tenminste de Bijbel daar wel duidelijk over. En bovendien is een volstrekt juridisch sluitende zaak. De Heer Jezus als hoofd van heel het menselijk geslacht had het recht om inderdaad de schuld van heel het menselijk geslacht op zich te nemen. En dus één stier voor alle, maar niet willekeurig één, juist deze, de zoon des mensen namelijk. Dat is het verhaal. En als er dus iemand zou sterven, is het of ieder of één voor allen. En dat terwille van het recht Gods, opdat God rechtvaardig zou zijn als hij de zondaren hun zonde vergeeft. Zo staat het, niet letterlijk zoals ik het nu citeer, maar zo staat het wel, enige malen zelfs, in elk geval in Romeinen 3. Daar wordt het uitgebreid uiteengezet. Ik ga er met opzet niet naartoe, want dan struikel ik in de ingewikkelde zinnen die ik dan moet uitleggen. Dat doe ik nou liever niet. Maar dit is het idee. En het betekent dus dat de dood en opstanding van Christus noodzakelijk was, niet ter wille van de zonde van de mens, maar ter wille van de rechtvaardigheid Gods. En dat is een dubbele tegenstelling. Heb je dat? Het idee dat het is ter wille van onze zonde is een staaltje van egocentrisch denken van de mens. Maar de Bijbel leert het niet zo. De Bijbel zegt het was noodzakelijk ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Opdat God niet alleen genadig en barmhartig zou zijn, maar tegelijkertijd ook rechtvaardig zou zijn. En als rechter ook een rechtvaardige uitspraak zou doen enzovoorts. En als rechter ook op wettige en rechtvaardige gronden zonden zou kunnen vergeven. En wij die door geloof gerechtvaardigd worden, van ons wordt gevraagd, doen wij dan de wet teniet? Nee, zegt Paulus, het is niet in strijd met de wet. Wij bevestigen daarmee de wet. Het is de vervulling van de wet namelijk. Dat is ook Romeinen 3, maar dan de laatste woorden daarvan. Dat is de conclusie van het hele verhaal. Uit Romeinen. Dus ik laat het buiten beschouwing. Maar waar ik naartoe wilde is dit. God stelt de prijs op dat, laat ik het eerst anders zeggen. God moet en zou rechtvaardig zijn ook daar waar hij ons onze zonden vergeeft. Het is niet alleen een kwestie van zijn liefde of zijn genade, barmhartigheid, goede tierenheid of wat er maar wezen mag. Een thema wat door velen graag benadrukt wordt overigens. En het laatste heb ik geen bezwaar tegen, zolang het niet ten koste gaat van de rechtvaardigheid Gods. Want daar draait het om. En de idee is vervolgens, dan zeg ik het eerst met eigen woorden, dat de zondaar, als hij in geloof komt tot God en daarmee tot de Heer Jezus Christus, dat die zondaar zich van deze dingen bewust zou zijn. En daar waar God ons, die zondaren zijn, rechtvaardigt in Christus, dat wil zeggen rechtvaardig verklaard in Christus, worden wij als zondaren, gelovigen wel te verstaan, geacht ook God te rechtvaardigen. Want rechtvaardigen is niet rechtvaardig maken, dat bestaat niet. Rechtvaardig maken is een begrip wat in de hele Bijbel niet voorkomt. En als het er staat, is het een erg ongelukkige vertaling van het werkwoord rechtvaardigen. Rechtvaardigen is namelijk niet rechtvaardig maken. Iets wat onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Rechtvaardig is rechtvaardig verklaren. Of met een wat lossere term, vrijspreken. Het is wat de rechter doet als hij de verdachte vrijspreekt. Hij verklaart hem rechtvaardig. Dat is rechtvaardigen. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Veroordelen, zegt de wet. En als God ons rechtvaardig verklaart, verwacht hij van ons dat wij ook hem rechtvaardig verklaren. En niet met de lippen, maar met een daad. Namelijk door ons te laten dopen. En daarmee op symbolische wijze worden wij geacht in te stemmen met de weg Gods tot rechtvaardigmaking. Dus die weg die loopt via de dood. Naar een nieuwe schepping toe dus. Dat is wat het is. En als u zegt, vindt een leuke theorie, maar staat dat nou nog ergens? Dan zeggen, ja, dat is nou precies wat hier staat. Al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Maar die is niet zo duidelijk, dat geef ik toe. En dus blader ik even verder naar Lucas 7, want daar staat het wel. Uitgebreid. In de nieuwe vertaling overigens nog wat duidelijker, dacht ik, dan in de Statenvertaling. Maar dat zal een kwestie van smaak zijn. Waar staat in vers 28 van Lucas 7? Waar de Heer getuigt, de Heer Jezus getuigt over Johannes de Doper. Dat is nou andersom dus, hè? En daar staat, ik zeg u lieden, vers 28 van Lucas 7. Ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meer profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk is meerder dan hij. Maar daar gaat het me nou niet om. Maar wel om de volgende zin. En al het volk, hem horende, dat hem mag u er rustig tussen laten staan. Als u het dan maar met een kleine letter schrijft, hè. Want dit is nog steeds de uitspraak van de Heere Jezus over Johannes de Doper. Al het volk, hem, namelijk Johannes de Doper horende en dus gelovende, namelijk de tollenaren of en de tollenaren die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, rechtvaardigden God. Hier kunnen de vertalers onmogelijk dit werkwoord vertalen met rechtvaardig maken. Toch? Want het veronderstelt dat God eerst onrechtvaardig is en daarna maken wij hem rechtvaardig. Of tollenaren doen dat. Dat is natuurlijk helemaal absurd. Dus hier moet men wel vertalen met rechtvaardigen. Men zou het altijd doen en tegelijkertijd begrijpen dat het betekent rechtvaardig verklaren. Erkennen dat iemand rechtvaardig is. En dus, al het volk dat geloofde in de prediking van Johannes de Doper. Kortom, die tollenaren die gedoopt werden door Johannes, of die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden daardoor, door zich te laten dopen, God. Zij verklaarden daarmee God rechtvaardig. En mocht dat niet duidelijk zijn, nog uit deze zin, dan komt er nog zo'n zin, maar nu van de andere kant benaderd. In een negatieve vorm. Waar staat, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods. En u weet wat een raad is, hè? Het is of de rechtbank, of de uitspraak van de rechtbank. Kan allebei. Ze hebben de raad Gods, en in dit geval is God de rechter. Het gaat dus om zijn gerechtelijke uitspraak. Ze hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. Namelijk door zich niet door hem te laten dopen. En ik weet niet precies uit het hoofd wat de NBG-vertaling heeft, maar die zegt het wat duidelijker wellicht. Begrijp je me goed, ik heb hier geen moeite mee met wat die staat hoor in de Statenvertaling. Je went er vanzelf aan, aan het taalgebruik. Maar dit is de betekenis. Men rechtvaardigt God door zich te laten dopen. Of men verwerpt de raad Gods en daarmee het recht Gods door zich niet te laten dopen. En vandaar latere uitspraken als bekeert u en laat u dopen. Niet omdat de doop een strikt noodzakelijke handeling is of een magische handeling. Maar gewoon omdat dat de manier is, de Bijbelse wijze in elk geval, waarop men de raad Gods aanvaardt. En erkent dat men dus doodschuldig is, dat men zou moeten sterven enzovoorts om nieuw leven te ontvangen. Of beter nog, men erkent dat men door vereenzelviging met Christus met hem gestorven is, met hem begraven is en met hem is opgewekt. Want dat is wat de doop uitbeeldt. En dat is de Bijbelse manier Maar moeilijker is het niet. En dat is wat de Heer ook zegt. Waarom moest hij gedood worden? Hij zegt nou, omdat het ons betaamt alle gerechtigheid Gods te vervullen. Zo hoort dat. En om het dus heel verstrekkend te zeggen, God als het ware zelf, ik zei als het ware erbij, want ik wil er geen woorden over hebben, maar God als het ware zelf geeft zich over in de dood, althans via de Heer Jezus. Ik denk dat de meeste christenen met die gedachte toch niet al te veel moeite hebben, dus ik zeg het maar zo. Hè? God als het ware zelf geeft zich over in de dood, de mens wordt geacht dat ook te doen. Op deze symbolische wijze, en daar vervolgens uit te leven, uiteraard. Dat is het recht Gods. En moeilijker is het niet. Daarom werd dus inderdaad de Heer Jezus gedoopt. Als onderwerping aan het recht Gods en aan de wil Gods en in het bijzonder ook aan het plan Gods. En dat is wat hij tegen Johannes de Doper zegt. Nou goed, dan ben ik terug in Matthäus 3. Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En dan vers 16, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Ik vind dat een prachtige uitspraak en ik haal hem ook dikwijls zo in het voorbijgaan aan. Vanwege dat terstond. Daarom is hij zo mooi. Want het opklimmen uit het water komt overeen dus, typologisch, met opstanding uit de dood. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus de eerste is die de dood overwon. Hij was de eersteling dergenen die ontslapen zijn. De eersteling uit de opstanding der doden, de eersteling van een nieuwe schepping, enzovoorts. En van hem staat dus hier nu, hij is terstond opgeklommen uit het water. Dat had er heus niet bij hoeven te staan, dat woord terstond. Natuurlijk is hij opgeklommen uit het water. Vanzelfsprekend. Maar dat het erbij staat, is uiteraard vanwege de typologie. De meeste mensen geldt, ik praat vanuit oud-testamentische tijd, zij stierven, eventueel ook als gelovigen, zij stierven. En ze moeten wachten tot de daartoe bestemde tijd, dan zullen ze opstaan ten jongste dagen. Ik heb nagevraagd aan Maria en Martha, en die konden het weten. En Daniel ook trouwens, maar vooruit. Toch? Ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. De Heer spreekt het niet tegen. Zo is het nou eenmaal. Maar wat de Heer Jezus betreft, hij stond als eerste op uit de dood. Dat is wat dan ook genoemd wordt de opstanding uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de overige doden uit. Hij zou met een grote nadruk de eerste zijn. En het was opdat hij in alles, en daarna ook in allen, de eerste zou zijn. Maar dat lezen we in Colossens 1 in dit verband. En dus, hij is terstond opgeklommen uit het water, een duidelijke uitbeelding van zijn opstanding uit de dood. En in bijzonder zelfs als eersteling van de nieuwe schepping, vandaar dat is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem, voor hem, niet voor anderen, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. En wie dat nou zag, wij weten dat Johannes de Doper het zag, maar als je het hier leest, was het de Heer Jezus zelf die het zag. Hebben die ook nog? En dat is niet alleen mijn mening, dat is ook de mening van de vertalers geweest, of wie het maar waren, want ze hebben inderdaad het woord hem, met een hoofdletter, de hemelen werden hem geopend, en daarna is het dus wat inconsequent om te schrijven, en hij, en dan weer met een kleine letter. Dat is erg inconsequent. De meest normale gedachte is dat het diezelfde hem is. De hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen. En dan zou ik hij ook maar met een hoofdletter schrijven. Dat doet er niks aan af dat Johannes de Doper het ook zag. Maar het wordt dan wat duidelijker dat het een teken was, niet alleen voor Johannes de Doper, maar net zo goed een teken voor de Heere Jezus zelf. En dat zien wij over het hoofd, dikwijls. Omdat we denken dat de Heer Jezus geen teken nodig had, was niet de minste behoefte aan. Hij was immers, weet u wel hè, hij was immers God. En hij wist alle dingen en had nergens enige problemen mee. Maar dat was niet zo. Zoals op vele plaatsen ook uitgebreid beschreven staat. Elders komen we er toch niet omheen, daar staat er echt dat engelen Gods bij hem waren, hem kracht gaven enzovoorts. Dus zo was het dan toch. Het was de mens Jezus van Nazareth die inderdaad vanuit de hemel af en toe met grote nadruk een teken ontving, dan wel kracht ontving enzovoorts. Waarom ook niet? In oud-testamentische tijden verscheen de Heer dikwijls, verscheen God net zo je het hebben wilt, verscheen aan oud-testamentische gelovigen. Waarom zou dat niet gebeuren op een of andere wijze aan deze nieuw-testamentische gelovigen? Nou ja, nieuw-testamentische, aan de Heer Jezus bedoel ik gewoon. En dat gebeurt hier en het gebeurt later nog een keer op min of meer gelijksoortige wijze. Namelijk op de berg der verheerlijking. En hier staat het eigenlijk ook. En ziet, er staat ook, Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Jezus is onderwerp in de zin. En ziet, de hemelen werden hem geopend. Voor wie dan? Voor de Heer Jezus uiteraard. En hij, en u maakt mij niet wijs dat er ineens Johannes de Doper is. Dat kan wel, kun je ook bewijzen. Maar het gaat erom of het hier staat. En ik zeg, nee, dat staat hier niet. Het gaat over hij zag de geest Gods nederdalen. De Heer Jezus zelf namelijk zag dat. En het was een teken aan Johannes de Doper, want dat zegt Johannes de Doper in Johannes 1. Het was een teken aan de Heer Jezus, want zo wordt het hier beschreven. En dus hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. We hebben daar vorige keer over gesproken en we hebben vastgesteld dat die geest niet, of dat die duif niet de geest was. En de geest is niet een duif. Maar de duif, ja, je kunt het wel zo zeggen, maar dan zijn het metaforen, hè. De duif is een type van de geest. En wat hier gebeurt is heel simpel. Zijn opstanding uit het water terstond is de uitbeelding van zijn nog toekomstige opstanding uit de dood. En het nederdalen van de duif op hem, want wie was het niet, is een beeld van hoe de geest Gods op hem zou rusten. Hoe hij de belofte des Heiligen Geestes ontvangen zou bij zijn opstanding uit de dood. En niet woeste vragen gaan stellen, maar die had die geest toch altijd al en hij was uit de geest verwekt en dat soort dingen meer. Want wat ik nu zeg, staat gewoon zwart op wit in Handelingen 2. Waren we daar vorige keer? Ik geloof het wel, dus daar mag ik eigenlijk niet meer naartoe. Handelingen 2. Waar Petrus zegt, die geest waarvan je nu de werking ziet, die is uitgestort als eerste op de Heer Jezus Christus. Gij hebt hem gekruist, God heeft hem opgewekt uit de dood en God heeft hem toen en bij die gelegenheid die geest gegeven. En via hem ontvangt elke gelovige diezelfde geest. Dat is Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. En daar gaat het hier over. En andere discussies hebben geen zin. Als u zegt, maar je had toch die geest hiervoor al? Want ik zal het niet moeilijker maken dan het is, maar u misschien wel. Dan zegt u, maar je had toch die geest al? Dan zeggen we gewoon, dan raakt hij die geest kwijt. Waarom ook niet? Dan lezen we gewoon, en hij gaf de geest. Zal u gedacht zijn wat een betekenis men al aan die uitdrukking gegeven heeft? Deze kan er ook wel bij. Maar het hele idee is dat we een uitbeelding vinden van zijn dood. Onderdompeling in water dan, hè? Zijn opstanding uit het water. Maar vervolgens van zijn opstanding in een nieuwe schepping. Want dat is wat tot uitdrukking gebracht wordt in het nederdalen van die duif. Hij ontving nieuw leven. Hij ontving het leven van een nieuwe schepping. En hij werd de eerste mens die dat leven ontving. En wat hier uitgebeeld wordt, is dat hij de eerste zou zijn die het zo zou ontvangen. Die zou lijden, sterven, uit de dood opstaan en dan tot eersteling van die nieuwe schepping zou worden aangesteld. En zelfs tot zoon zou worden aangesteld, maar dat is het volgende vers. Want het volgende vers zegt, en ziet een stem uit de hemel, ik zou gezegd hebben, en hoort een stem uit de hemel, maar vooruit. He? En ziet een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hebben jullie dat zover? Wanneer wordt hij dus tot zoon aangesteld? Hier? Nee. Dat is wel een wijdverbreide gedachte overigens. Ook altijd ter discussie staand, want men wil het vraag graag nog vroeger hebben, hè? Bij zijn geboorte, of zelfs nog vroeger, van eeuwigheid aanval. Nee, hij zou tot zoon gesteld worden, officieel, bij zijn opstanding uit de dood. En dat is wat, juist wat hier geïllustreerd wordt. Stem uit de hemel, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Als je mij vraagt, als het in het Hebreeuws was, maar het staat er niet bij, dan staat er gewoon mijn David, hè? Deze is mijn zoon. Mijn geliefde in het Hebreeuws, David. Daoud, een doetje, weet je wel. Een doetje, dat is een lief jongetje, ja. Doet, dat is de Jiddisch. Komt van het Hebreeuws gemoed, van de naam David. Deze is mijn zoon, mijn David. En dat is zonder meer. Even kijken wat er in mijn Bijbel ondergedrukt staat. Nee, ik kan hem niet vinden. Ik had zo graag een verwijzing gehad naar Psalm 2 en naar 2 Samuel 7, maar hij blijft weg. Deze is mijn zoon. Welke zoon? Degene van wie gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, Psalm 2. En die andere uit 2 Samuel 7. Ik zoek ze maar zelden nog op, want ja, ik doe het zo vaak, hè. 2 Samuel 7, over een zoon van David, waarvan God zei, en hij zal mij tot zoon zijn, en ik zal hem tot vader zijn. En hier heb je die zoon. Mijn zoon, mijn David. Of iets langer, mijn zoon, namelijk die van David. De zoon van David die de zoon van God zou zijn. Want dat is de enige echte Bijbelse betekenis van de term. De zoon van God is de zoon van David. En de uiteindelijk en definitief en beloofde zoon van David zal tot zoon van God gesteld worden. En wat hier gezegd wordt eigenlijk is dus dat de Heer Jezus als zodanig zou aangesteld worden bij zijn opstanding uit de dood. En we lezen weer Handelingen 2, de eerste toespraak, officiële toespraak. Publieke toespraak na de opstanding van Christus. En daar staat precies dat in. Over de zoon van David staat er allemaal bij. Over de zoon van David die door God tot zijn zoon gesteld is. En die van Gods wegen deze geest heeft ontvangen. Die geest die heel het Oude Testament door beloofd was. Maar is ontvangen in de eerste plaats en als eerste door deze Jezus. En daar gaat het om. En dit is eigenlijk de bemoediging voor de Heer Jezus zelf, aan het begin van zijn officiële, in elk geval Bijbelse, loopbaan en bediening. Zo zou zijn weg zijn, die zou leiden tot in de dood, maar God zou hem daarna en op grond daarvan uitermate verhogen. En nou ga ik een eind terug in hetzelfde schriftgedeelte, want dan kom ik terecht in vers 11 van Matthäus 3, waar Johannes de Doper nog aan het woord is en zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. En wij herinneren ons dat we dat gelezen hebben in Johannes 1 ook, hè? Precies hetzelfde. Die na mij komt is sterker dan ik. Daar stond, die is eer dan ik. En toen heb ik gezegd, het betekent, die is hoger dan ik. Weet u nog? Hij is eer dan ik, maar niet zozeer in tijd, maar in rangorde. In tijd was Johannes de Doper eigenlijk eerder. Of we moeten heel moeilijk gaan doen. Want Johannes was 6 maanden ouder dan de Heer Jezus. Dat weet u toch, hè? Dus we krijgen dan grote problemen. En het lukt ons wel, hoor, om die weg te redeneren. Jawel, zo dom zijn we niet. Maar we zouden het beter niet doen. Maar gewoon lezen zoals het hier staat. Johannes de Doper, of in Johannes 1 staat, hij was eerder dan ik. Hier staat gewoon, hij is sterker dan ik. En dat is precies de verklaring die ik ervan gegeven heb. Hij is hoger dan ik. En dus sterker. Hoger in rangorde. Hij is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Daar stond wie ik niet waardig ben zijn schoenriemen te ontbinden. Maar hier staat er gewoon bij wat is. Dat heb ik u ook verklaard. Precies zo. Namelijk hij staat, Johannes de Doper staat als het ware in de schoenen van de Heer Jezus. Hij is een type van hem op voorhand. Maar ga ik nou niet meer op in, hè. Ik ga gauw voorbij. En dan zegt Johannes de Doper over de Heer Jezus, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En wat we dan opmerken als we dit vers vergelijken met Johannes 1, is dat het begrip vuur daar niet genoemd wordt. Er staat gewoon, deze is het die u met de Heilige Geest doopt. Maar vuur wordt niet genoemd. En het andere wat ons opvalt is dat hier keurig staat, die zal. Toekomende tijd. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En in Johannes 1 staat gewoon, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En wanneer staat er niet bij gewoon. En dan wordt het gewoon tegenwoordige tijd. Of dat in het Nederlands verantwoord is, weet ik niet. Ik weet in ieder geval zeker dat tijden, dat wil zeggen in grammaticale zin, tijden in de Bijbelse talen weinig betekenis hebben. Het zijn grammaticale vormen waarvan de betekenis, laat ik het anders zeggen, zijn grammaticale vormen die lang niet altijd en zeker niet in de eerste plaats van toepassing zijn op tijd als zodanig. En daarom kan je het rustig weglaten. Wij in het Nederlands doen dat inmiddels ook hoor, ook al heel lang. Ik zeg het u heel vaak en ik zeg het nog maar een keer. Luister maar eens naar officiële nieuwsmededelingen op radio en televisie. Het werkwoord zullen is taboe. Het wordt absoluut niet gebruikt. En als er volgende week iets gaat gebeuren, zeg het gewoon in de tegenwoordige tijd. Volgende week opent, wat zullen we eens laten openen vandaag? Nou goed. Volgende week doopt koningin Juliana. Nee, die hebben we niet meer. Beatrix, sorry. Oorspronkelijk, maar een schip of zo, want je weet niet wat ze tegenwoordig allemaal dopen, nietwaar? Maar vooruit. Laat maar zitten. Maar niet zal. Niet zal. Dat hoort wel zo, volgens mijn juffrouw Nederlands. Uit de derde klas was dat, de lagere school. Echt waar. Ik ben de naam kwijt, helaas. Kom maar nog. Ze speelde heel mooi blokfluit. Nou goed. Laten we zitten. Maar dat hoort erbij, maar dat doet me niet meer. En in die oude talen bestond dat werkwoord wel, maar het had lang niet altijd, nog steeds niet trouwens, niet altijd de betekenis van taal, van tijd in de zin van het zal in de toekomst pas gebeuren. Lang niet altijd. En daar gaat het om, wij zouden daar ook niet al te zwaar aan tillen. We zouden vaststellen dat hier Matthäus gewoon staat, hij zal u met de Heilige Geest dopen. Wanneer zou hij dat doen dan? Dat is makkelijk genoeg, zijn we weer in Handelingen 2. In de toespraak van Petrus. Nadat hij eerst zelf met de Heilige Geest gedoopt zou zijn. Hij als eerste. Daar was het wachten op. Het is een heel vast Bijbels gegeven hoor. Vanaf Adam, zal ik maar zeggen. En misschien nog wel eerder. Nou ja, vanaf de grondlegging der wereld dan. Wat er maar wezen mag. Wacht men op de uitstorting van de Heilige Geest. Of hoe wij het maar noemen. Of de doop met de Heilige Geest. Als je dat wilt, ook prima. Houden we die uitdrukking vast. Maar men wachtte daarop. Men wacht op de vervulling van die belofte van Heilige Geest. En waarom gebeurde het niet? Waarom ontvingen mensen niet de Heilige Geest? Het hele testament lees je trouwens niet van iemand die de Heilige Geest ontving, hoor. Ik zeg het er maar even bij. Wel iets wat erop lijkt, maar wat ik nu zeg, dat komt het hele oude testament niet voor. Het was wachten namelijk op de eerste die Heilige Geest zou ontvangen. En die eerste zou zijn de zoon van David, die zoon van God zou zijn. En daarom was het wachten op een zoon van David die door God tot zijn zoon zou gesteld worden. En bij die gelegenheid zou hij die geest ontvangen. En dat is precies wat Petrus zegt in Handelingen 2. In zijn, mag ik toch aannemen, bekende toespraak. Nou, en dan weer terug naar het vers. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Ik lees hem, en ik ben zeker niet de enige, in de zin dat vuur nou eenmaal een van de typen is van de geest. En ik zeg het in het bewustzijn dat men ook wel eens zegt, geest en vuur zijn tegenstellingen. Zo van, er zijn twee mogelijkheden, of men ontvangt van de Heer de geest, of men wordt door de Heer veroordeeld. En dan ziet men vuur als een teken van oordeel. Dat is te verdedigen, maar het lijkt me hier niet op verplaatst. Dit lijkt mij een gewone hendiadis. Twee verschillende woorden ter aanduiding van één en hetzelfde. En we vinden ze veel vaker terug. Trouwens, in het Johannesevangelie lezen we dan niet over geest en vuur, maar over geest en water. En het is precies hetzelfde. Water is ook een beeld van de geest. Op een andere manier. Benadrukt of symboliseert bepaalde aspecten van de geest. En als hier de geest vuur heet, dan is dat niks bijzonders, want als die geest officieel en zelfs demonstratief gegeven wordt, zich manifesteert dus, dan is dat op de bekende Pinksterdag van Handelingen 2, en daar vinden we tongen als van vuur, die zo zonder meer een beeld zijn van diezelfde geest. En waarom dat is? Omdat vuur warmte geeft en leven, dat doet de geest dus. Omdat vuur licht geeft, en dat is precies wat de geest doet. Hoeft toch niet allemaal te beargumenteren dat het zo is. Dat is wat de geest doet. En de geest oordeelt ook. Want de geest brengt een oordeel over de oude mens. En dus toch vuur en oordeel. En vandaar geest en vuur. Maar het gaat om geest. Vuur is slechts het type daarvan. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dat zal de Heer Jezus zelf doen. Maar niet op dit moment, maar pas later. En waar het me om gaat is dit. Dat in het Johannesevangelie, in Johannes 1, dat zullen er niet bij staat. Er staat gewoon, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Maar we worden geacht te begrijpen dat er een uitspraak is over de toekomst. Of in een voetnoot dan maar weer even. Het is een uitspraak van Johannes de evangelist over de situatie zoals die reeds lang was op het moment dat hij, Johannes de evangelist, deze dingen opschreef. Heb je dat? Ja, ik kan het ook niet helpen dat hij het zo schrijft. Maar dat doet hij nou eenmaal kennelijk. Maar het volgende punt is dan dat ook andere uitspraken in het Johannesevangelie, die in de tegenwoordige tijd staan, niettemin heel dikwijls van toepassing zijn op de toekomst. Namelijk, ze geven de beschrijving niet van iets wat al realiteit was in de omstandigheden die beschreven worden, maar die pas later realiteit zouden zijn. En daar gaat het om. Zo kun je altijd nog vragen, er staat, zie je het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt, maar op het moment dat het gezegd wordt door Johannes de Doper, werden die zonden de wereld nog niet weggenomen. Dus het was sowieso toekomst. En of het dan staat, zie je het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt tegenwoordige tijd, of zie je het lam gods dat de zonde de wereld zal wegnemen in de toekomende tijd, maakt in de praktijk geen enkel verschil, want op datzelfde moment gebeurde het nog niet. En daarna kun je altijd nog vragen in welke mate hij eventueel op dat tijdstip reeds het lam gods was. Toch? Ik heb er geen probleem mee hoor. Hij was het, want zijn vernedering was al duizenden jaren tevoren ingezet. En waar het lam staat voor gehoorzaamheid en dus onderwerping, heb ik er geen probleem mee. De Heer kennen als het lam gods vanaf de grondlegging der wereld. En zo wordt hij ook beschreven. Ik bedoel, dat maakt me ook verder niks uit. Maar de vervulling van het geheel had hier nog niet plaatsgevonden. De zonden der wereld waren nog niet weggenomen. Met andere woorden, eigenlijk moest hij dus in de volledige betekenis nog steeds worden. Dat is toekomst. En als ik daarna lees, maar eigenlijk wilde ik daar nog niet naartoe, maar als ik daarna het laatste vers van die pericoop lees in Johannes 1, waar staat, en ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is, hebben wij dus precies dezelfde problematiek. Johannes zegt dat wel, maar was hij het al? Johannes zegt, hij doopt met de Heilige Geest. Maar doet hij dat al dan, op dat tijdstip? Het antwoord is nee. Johannes zegt, hij neemt de zonde der wereld weg. Maar had hij dat al gedaan? Nee. En bij de derde getuigenis van Johannes de Doper dan, namelijk in vers 34, deze is de Zoon van God, is dezelfde vraag, heel terecht dus. De vraag namelijk, maar is hij dat op dat tijdstip al? En het antwoord is uiteraard, nee, hij zou het zijn. En dan zegt hij, ja, maar er staat geen zullen of zouden bij. Er staat geen hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Dan zeg ik, nee, bij die voorgaande twee uitspraken ook niet. Maar niemand twijfelt eraan dat het uitspraken zijn over wat pas later realiteit zou zijn. En hetzelfde geldt voor de uitspraak dat deze de Zoon van God is. En omdat er nou toch pauze is, kan ik net zo goed even meteen zeggen dat de heren geleerden het er niet te min over eens zijn dat die term Zoon van God hier niet eens staat. Dat wil zeggen dat het ten onrechte in onze Bijbel staat. Kan het ook niet helpen, het is zo. En ik zeg met een, hoe moet ik dat zeggen? In alle rust zeg ik, de geleerden zijn het daarover eens. Dat is zo, dat staat er niet, maar ze durven het niet weg te halen. En dat is precies hetzelfde als in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk, de enige geboren zoon. Maar men weet heel zeker dat het woord zoon daar niet staat. Hm? Er staat niet zoon, er staat God. En in vers 34 staat ook niet zoon, maar staat uitverkorene. Electos, uitverkorene. Nou goed, niet dat het ons enig verschil maakt, in de praktijk toch niet, maar men zou niet al te veel gewicht geven aan het woord zoals het er staat, want dat blijkt niet correct te zijn. Daar kom ik nog wel op terug, maar eerst gaan wij poseren. Wij waren dan in Matteüs 3 bij Johannes de Doper en zijn uitspraak. Die zal u met de Heilige Geest, namelijk met vuur dopen. Als u vraagt wat moet het vuur erbij, wel heel eenvoudig, vuur is een beeld van de geest. En in die betekenis komt het ook in het Oude Testament voor. Want die doop met de geest, of misschien moet ik dan ineens een andere uitdrukking gebruiken. De uitstorting van de geest, net wat u wil, wordt nou eenmaal in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd, maar onder verschillende uitdrukkingen. En daar gaat het maar om. Maar dit is de eerste keer dat die term doop in verband met geest in de Bijbel voorkomt. En nu we het er toch over hebben, stellen wij tegelijkertijd maar even vast dat de term geestesdoop, die we in onze Bijbels zo niet lezen, maar die term geestesdoop natuurlijk in sommige kringen een heel grote en brede betekenis of toepassing heeft gekregen. Ik moet u zeggen, de term komt echt maar een paar keer in de Bijbel voor en altijd in hetzelfde verband. En één keer staat er ook specifiek bij wat het is. Er zijn bij elkaar maar 7 schriftplaatsen en daar hebben we er al een paar van gehad, dus ik kan ze net zo goed met u allemaal even doornemen, zijn we daar weer af. Dit was de eerste, waarbij Johannes de Doper zegt over de Heer Jezus, die zal u met de Heilige Geest, en met vuur staat er dan, dopen. Daarna komen wij terecht in Marcus, de volgende evangelist dus. Althans in de volgorde in onze Bijbel. In Marcus 1. We vinden dezelfde geschiedenis en daar staat in Marcus 1 vers 7... dat Johannes de Doper predikte zeggende, na mij komt die sterker, zie je wel, sterker. Die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijnde schoenen te ontbinden. Ik heb jullie er wel gedoopt met water, maar hij zal, kennelijk in de toekomst, hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het woord vuur wordt hier dus gewoon weggelaten. En zoals gezegd, wij kunnen dan discussiëren over de vraag, heeft Johannes de Doper nou het woord vuur wel of niet gebruikt? Dat is makkelijk genoeg, heb ik wel een antwoord op. De ene keer wel en de andere keer niet. Want die man die predikte toch dagelijks. En hij zal dezelfde dingen heus wel wat vaker gezegd hebben dan één keer. De ene keer zei hij het zus en de andere keer zei hij het zo, enzovoorts. En Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes geven een korte samenvatting van wat hij predikte. En zo ook ik. Ja, dus broeder, zo is dat. De ene keer vertel je het zus en de andere keer vertel je het zo. Je wilt het niet verder vertellen. Maar waar het gaat om didactiek, als je goed onderwijs geeft, dan moet je hetzelfde steeds herhalen, maar niet met dezelfde woorden, want dat heeft geen zin. En ik heb, los van de didactiek, heeft iemand mij ooit eens een keer gezegd, als iemand je vraagt wat zeg je, dan word je geacht weer te zeggen wat je al gezegd hebt, maar doe dat dan met andere woorden. Want de kans is groot dat men de tweede keer en de derde keer en de vierde keer ook niet verstaat. Of misschien wel verstaat, maar niet begrijpt. Zeg het dan anders. Alleen, en dat gebeurt in de Bijbel uitgebreid. Dat steeds dezelfde dingen met andere woorden gezegd worden. En als u daar voorbeelden van zoekt, zou je moeten beginnen te zoeken bij Johannes. Dan vind je ze ongeveer om het andere vers. Juist bij Johannes. Maar in de praktijk vind je dat heel de Bijbel door. En tegelijkertijd waarschuw ik u dan maar voor een manier van Bijbeluitleg die ervan uitgaat dat als er een ander woord staat, dan gaat het ook over wat anders. Dat is namelijk niet zo. En eigenlijk is de suggestie alleen al nogal belachelijk. Nou ja, belachelijk. Ik had moeten zeggen, het is nogal naïef. Het is, zijn toch vele manieren om hetzelfde te zeggen. En als je iets duidelijk wil maken, dan doe je dat zo. Door steeds dezelfde gedachten onder woorden te brengen, maar met andere woorden. En vanaf een andere kant de dingen bezient, enzovoorts. Daar gaat het om. En de Bijbel doet dat. U weet wel, dan vraag ik u, want dat heb ik vast wel eens gevraagd. Wat werd er beloofd in het Oude Testament? Ja, dat is niet moeilijk. Het Nieuwe natuurlijk. Je hoeft nergens wat van te weten. Dit weet je dan al, hè? Het Nieuwe Testament. Dit is makkelijk, hè? Maar vervolgens, wat werd er beloofd? De komst van de Messias. De komst van het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. De zoon van Abraham werd beloofd. Een zoon van David werd beloofd. Een profeet als Mozes werd beloofd. Elia. Weet je veel, werd beloofd. De Heilige Geest werd beloofd. Nieuw leven werd beloofd. Een nieuwe schepping werd er beloofd. Doe nog eens wat. Ik bedoel, zoveel dingen. Maar als het er helemaal over gaat, het is volstrekt hetzelfde. Allemaal volstrekt hetzelfde. En er ontschieten mij nogal wat voor de hand liggende uitdrukkingen nog, hoor. Want er zijn er zoveel. Nou goed. Maar ik neem de draad weer op in Markus 1 dan, hè. Waar volgens Marcus Johannes de Doper zei, ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Wat de uitdrukking betekent, is natuurlijk simpelweg dit, dat het water waarmee Johannes de Doper doopt, een uitbeelding is van de Geest. En dat is ook altijd zo gebleven. En Geest is leven, en meer in het bijzonder, zelfs leven van Christus, het leven van het nieuwe verbond, het leven van de nieuwe schepping, eeuwig leven. Hetzelfde hoor. Weer een andere uitdrukking. En dat water van de doop is daar een uitbeelding van. Zodat u maar weer ziet dat volgens deze gedachtegang de essentie van de doop niet is dood, maar juist opstanding uit de dood. Ik doop u met water, maar hij doopt u met geest. En Johannes zegt, eigenlijk sta ik in de schoenen van de Heer Jezus. Ik ben een type, een voorbeeld van hem. En zoals Johannes doopt met water, zou de Heer Jezus dopen met geest. Want water is dus het beeld van de geest. En beide staan voor leven. Later, en in de eerste Johannesbrief, schrijft Johannes, er zijn er drie die getuigen. De geest, het water, want het is hetzelfde, en het bloed. Dat is dus ook leven. Het is altijd jammer dat je dat moet argumenteren. Zoiets voor de hand liggends, maar vooruitbaar. Maar terug naar deze uitspraak dan. Hij zal u dopen met Heilige Geest. En het volgende gedeelte, daar staat precies hetzelfde wat we in Matthäus ook gelezen hebben. De Heer Jezus werd door Johannes gedoopt. En dan vers 10, en terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan. Wie zag de hemelen dus opengaan? Zie je wel? Toch met een hoofdletter. Terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen geopend. Hier hebben de vertalers, of wie het maar waren, er echt niet onderuit gekund. En dus hebben ze, zag hij de hemelen geopend, hebben ze in die uitdrukking hij me inderdaad met hoofdletter geschreven. Nee? Ook niet? Nou, mijn Bijbel wel. Zie je, het probleem. Maar het is logisch. Als hij uit het water opklam, zag hij de hemel geopend. De zinsband, zijn twee zinnetjes, zijn precies gelijk opgebouwd. Het gaat niet aan om het ene hij toe te passen op de Heer Jezus en het andere op Johannes de Doper. In Matthäus kon dat nog een beetje, omdat die zinnetjes niet dezelfde opbouw hadden. De volgorde van de woorden was anders. En dus kwam het er daar nog een beetje onderuit, hoe onlogisch het ook is, maar hier helemaal niet hoor. Terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemel geopend en de geest gelijk een duif, zag hij, maar dat staat er dan niet meer bij omdat het overbodig is, op hem nederdalen. En het was dus de Heer Jezus zelf die het zag. Ja, zeker, ja. Op hem of op zich nederdalen, ja. En er geschiedde een stem uit de hemel, die dus in de eerste plaats door de Heer Jezus zelf gehoord werd. En het was ook in de eerste plaats ongetwijfeld voor hem bestemd. Gij zijt mijn geliefde zoon. Nou, dat kan niet missen. Wij lazen in Matthäus, deze, als ik me goed herinner tenminste, is mijn geliefde zoon. Hier staat gewoon, gij zijt mijn geliefde zoon, zodat de woorden wel degelijk gericht worden tot de Heer Jezus. Maar was het nog niet, en als zij het al was, had het niet tot hem gezegd hoeven worden. Of is die te moeilijk? Is dat geen argument dan? Als hij het al was, hoefde het niet gezegd te worden. Dan wist hij dat wel. Hij moest het nog worden, daarom werd het tot hem gezegd. In de zin van, hij zou dat zijn. Van Gods wegen de garantie dat dat zo zou gebeuren. Enzovoorts. Nou goed, bij dat thema hebben we zo uitgebreid stilgestaan dat ik er echt niet verder op inga. Gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. Precies, ja. Want het gaat om het werk Gods dat aan hem vervuld zou worden. Met neemt niet weg dat hij definitief die geest Gods in de zin van het eeuwige leven pas ontving bij zijn opstanding uit de dood. Hier gesymboliseerd doordat hij terstond uit het water opklom en terstond die duif op hem nederdaalde als uitbeelding van de uitstorting, zoals wij het noemen, van de Heilige Geest. Nou goed, dat was Marcus. Dan hebben wij Lucas 3 vervolgens. Lucas 3. Vanaf vers 15. En als het volk verwachtte en alle in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk in de schoenen van de Messias stond. Maar ja, dat staat er niet, hè. Maar zoiets, hè. Of hij niet mogelijk de Messias, de Christus in het Grieks, waren. Zo antwoordde Johannes aan alle zeggende, ik doop u wel met. Wat zegt hij dus? Hij zegt, ik ben het niet, maar ik ben wel een type van hem. En hij zegt, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker, zelfde term, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En omdat hier meteen volgt, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren enzovoort, is men soms geneigd om het woord vuur van toepassing te brengen op een eventueel oordeel. En in dit verband zou dat wel kunnen, maar het lijkt me toch niet zo voor de hand te liggen, zeker niet als we het vergelijken met andere schriftplaatsen over die geest. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Daarna is sprake van het onuitblusselijk vuur in vers 17. En daar wordt dus vuur wellicht in verband gebracht met oordeel. Maar de gedachte is toch is in het algemeen, dat heb ik u al verklaard, als die geest actief wordt, brengt die geest een oordeel over de oude mens, over de oude natuur en zelfs over de oude schepping. En als we voor geest gewoon invullen het opstandingsleven van Christus, want dat is wat het is. Dat is hetzelfde als gewoon het leven van Christus, hoor. Maar goed, het opstandingsleven van Christus, als dat actief wordt, kortom, als Christus actief zal worden en zich actief zal bezighouden met de gang van zaken in de wereld, dan brengt hij dus een oordeel. En dat is de grote verdrukking, weet je wel. Nou goed, dat is ook een ander verhaal, denk ik. Ook niet makkelijk om dat in een paar woorden te zeggen, maar zo zal dat zijn. Dit was Lucas, dan hadden we voor de goede orde Johannes 1. Dan hebben we 4 schriftplaatsen inmiddels over die doop met de geest, of hoe dat maar heten mag. Deze is het, vers 33, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En hier ontbreekt dus zullen. Maar we zouden dat eventueel, indien we dat nodig hebben, in gedachten invullen. Het gaat over wat de Heer in de toekomst zou doen. En ik kan ook weer zeggen, we hebben 3 keer gelezen, die sterker is dan ik. Alleen hier in Johannes 1 heet het, hij is eer dan ik. Maar zoals gezegd, het betekent precies hetzelfde. Hij is namelijk eerder in rangorde en dus hoger in rangorde. Dat is wat het woord ook gewoon betekent. In de eerste plaats in het Grieks, dan in het Nederlands eventueel ook, hoor. Nou goed, dat was 4 keer. Daarna hebben we dezelfde uitdrukking vervolgens in de mond van de Heere Jezus zelf in Handelingen 1. waar de Heer Jezus deze woorden van Johannes de Doper aanhaalt. Want de vraag in Handelingen 1 is, maar wat gaat er nu verder gebeuren? Hoe gaat het nu verder? En toen zei de Heer dat ze in Jeruzalem zouden blijven. Dat kon niet anders, want ze zouden hun bediening in Jeruzalem moeten beginnen. Dus ze moesten in Jeruzalem blijven. En hij zegt dan in vers 4... Als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. En vanwege die gij van mij gehoord hebt, verwijst men terug naar Johannes 14 en 15 en 16. Maar vanwege de belofte des vaders zal men terug moeten verwijzen naar veel andere schriftplaatsen. Uit Jesaja en Zacharia, eigenlijk nog veel verder. Maar goed, daar gaat het niet om. Hè? Maar u weet toch dat de geest beloofd werd, niet pas door de Heer Jezus in Johannes 14 tot en met 16, of 17 eventueel, maar al veel eerder in het Oude Testament, door de Oud-Testamentische profeten. Men zou eigenlijk terug moeten naar Genesis, want wat Abraham meende dat hem beloofd was, was hij zelf van overtuigd, was eeuwig leven. En dat is de Heilige Geest. Maar goed, dat is dan een andere term, dus dan lezen we dan overheen. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar het Oude Testament belooft, dat zou gaan gebeuren dus. Want, vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En je zou het vers moeten lezen naast die vier uitspraken al uit Matthäus tot en met Johannes. Ik doop u met water, maar hij zal u met de Geest dopen. En de Heer Jezus zegt, Johannes doopt hem met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Door wie dan? Door de Heer Jezus zelf. Dan kun je ook zeggen, dat staat er niet. Maar je bent stekenblind als je het niet ziet staan. Letterlijk staat het er niet, maar het is wel de gedachte. Johannes doopte wel met water, maar ik zal u met de Heilige Geest dopen niet lang na deze. Dat is de strekking van het vers. En anders zou de Heer niet hoeven verwijzen naar de uitspraken van Johannes. Hij zegt, die uitspraken van Johannes, die zullen niet lang na deze vervuld worden. Het moest dus nog gebeuren. Met andere woorden, al staat het 100 keer in de tegenwoordige tijd in Johannes 1, hij doopt u met geest, de betekenis blijft, hij zal u met geest dopen. En als het voor die uitspraak geldt, dan bestaat in ieder geval de mogelijkheid dat het ook voor enige andere uitspraken geldt. Toch? Hij is dit, ja, hij zou het zijn. Hij doet dit, ja, hij zou het doen. Enzovoorts. Daar zouden wij moeten wennen. Wat het betekent vervolgens, weten wij natuurlijk, want we kennen de geschiedenis die hierop volgt, in Handelingen 2 in elk geval. Ik moet er wat aan toelichten. Het lijkt mij, en ik zeg het nu wat terughoudend, omdat ik er nu vanavond geen discussie over had willen hebben, maar het lijkt mij dat voor zover het gaat om het ontvangen van de Heilige Geest, deze discipelen die geest reeds ontvangen hadden, dat zeg ik elke keer weer, namelijk ter gelegenheid van Pasen en niet ter gelegenheid van Pinksteren.
Maar dan moet je dan opzien toekomen. Jezus zegt, en wie zal het? En hij zei, ontvang de Heilige
Geest. Dat, goed.
Ja.
U bent heel goed bij de les, broeder. De Heer, inderdaad, jazeker. De Heer blies op de discipelen, staat zelfs in het Johannes-evangelie in het bijzonder. De Heer blies op zijn discipelen, op de eerste paasdag wel te verstaan, hè? Bij zijn opstanding. De dag van zijn opstanding. En zij ontvangt de Heilige Geest. En onze broeder merkt op, dat kan dan ook betekenen, ontvang later de Heilige Geest. Dat zou goed kunnen, waren het niet dat waar het woord geest vervangen wordt door de synoniemen, door bijvoorbeeld leven of zo, en wedergeboorte, opstanding uit de dood, of wat er maar wezen mag, of verlossing in het algemeen, wordt het altijd in verband gebracht met de opstanding van Christus en niet met de gebeurtenissen in Handelingen 2 op de Pinksterdag. En daarom veroorloof ik dus niet de vrijheid om te zeggen, zij ontvangt de Heilige Geest, maar hij bedoelde, gij zult de Heilige Geest ontvangen over 50 dagen, namelijk pas bij Pinksteren. Want wat ik wilde gaan zeggen, is dit, dat wij zijn wedergeboren van Gods wegen en hebben dus geest ontvangen, zijn uit de geest geboren namelijk, door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Niet door de uitstorting van de Heilige Geest, niet door Pinksteren, door de opstanding van Christus, enzovoorts. Ik heb daar geen twijfel over. Maar waar het om gaat is dit, dat als in het Oude Testament, want daarna wordt hier ook verwezen, het was gebruikelijk trouwens, dat als in het Oude Testament die geest wordt aangekondigd, de komst, de uitstorting, de doop, of hoe je het maar noemt, de uitgieting heet het eigenlijk ook dikwijls, als dat wordt aangekondigd, staat er altijd bij dat het gepaard zal gaan met manifestaties. Dat wil zeggen, dat zou niet onopgemerkt voorbij gaan. Er zouden tekenen, wonderen gebeuren. Men zou in tongen spreken, zelfs eventueel. En dat soort dingen meer. Met andere woorden, dat hoort erbij. Waar echter die geest gewoon opstandingsleven is, heb ik er geen twijfel over dat alle gelovigen die geest ontvingen op het tijdstip van de opstanding van Christus. En minstens op dezelfde dag. Maar de manifestatie daarvan, dat wil zeggen de uitwerking daarvan, zal nog een paar weken, 7 x 7 dagen, 7 weken, 7 zevens moeten wachten tot op het zogeheten Pinksterfeest. Daar is ook een goede reden voor, zei het dan dat het ook in hoge mate een typologische is, maar die ga ik nu echt niet uitleggen, maar het hoort bij elkaar. Pasen en Pinksteren schijnen trouwens altijd al op één dag te hebben moeten vallen. Weet u nog? Ja, dat is echt zo. Strikt genomen is het ook hetzelfde. Maar wat, nou, ik kan wel in kort zeggen waarom er hier 7 weken tussen zitten. Dat heeft namelijk te maken met de profetische betekenis van deze feesten op de godsfeestkalender, zou mijn vader gezegd hebben. Want het hele punt is dat de periode tussen Pasen en Pinksteren op een of andere wijze doorgaat voor een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarin dat nieuwe leven er wel is, maar waarin het zich niet openlijk uitwendig manifesteert. Het is er wel, maar het werkt in het verborgene. Het werkte ook, want ik vestig uw aandacht dan maar op, dat het eerste werk van de geest zou zijn, die zal u in heel de waarheid leiden. Het zal je gedacht zijn hoeveel die discipelen bijgeleerd hebben in die dagen tussen Pasen en Pinksteren. Die 40 dagen. Er wordt snel overheen gegaan, er staat gewoon, hij is vele dagen lang van hen gezien, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Het voorgaande vers, vers 3. En dat is de eerste werking van de geest. Daarna pas de openlijke manifestatie ervan. En dat komt overeen met onze bedeling waarin de geest in het verborgene werkt, waar Gods werk dus zo zonder meer in het verborgene gebeurt. Maar de openlijke manifestatie, de uitwerking, de vertoning daarvan, de verschijning heet dat in de Bijbel. De verschijning daarvan zal pas plaatsvinden na onze bedeling. Als dat nog Pinkster wordt. En zelfs helemaal letterlijk gebeurt wat in Joël 2 werd aangekondigd. In verband met de uitstorting van de Heilige Geest en het tekenen en wonderen. Maar daar ga ik nou maar niet verder op in. Daarom is dat, dus typologie. En dus ook niet voor niks, want hier in Handelingen is immers de vraag vervolgens, dat is het volgende vers. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En als ik het dan heel vlug zeg, zo vlug mogelijk, het antwoord is aan Israël. Niet, maar als je denkt dat het koninkrijk niet opgericht wordt, heb je het mis. Het wordt wel opgericht, maar het blijft verborgen. En dat zijn precies de 40 dagen tussen Pasen en Pinksteren, waarin dat uitgebeeld wordt. Dat is typologie. Nou, meer kan ik er zo gauw niet van zeggen, maar voor de rest hoort het gewoon bij elkaar. Want de 70ste week, voor ons nog in de toekomst, hoort gewoon achter de 69ste week uit het verleden. Het hoort bij elkaar. Dat is toch niet zo moeilijk? De opstanding van Christus buiten Jeruzalem hoort eigenlijk meteen gevolgd te worden door de openlijke verschijning van de Heer Jezus, nog steeds buiten Jeruzalem, in heerlijkheid. In werkelijkheid zal er 2000 jaar tussen zitten. Ik heb daar nog steeds niet de minste twijfel over, overigens, hoor, over die 2000 jaar die ertussen zouden zitten. Maar goed, ik twijfel aan een paar andere dingen, maar niet aan de Bijbelse dingen in elk geval. Nou goed. Dus daar ging het om, maar voor de rest hoort het bij elkaar. En vandaar dan ook dat de Heer nog kan zeggen: gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet langer na deze. Let op dat er niet staat: gij zult de Heilige Geest ontvangen. Niet lang na de, dat staat er niet. Gij zult ermee gedoopt worden en dopen. Het woord dopen heeft de betekenis van onderdompeling, maar dat is nog maar de helft van het verhaal. Het heeft to emerge, zeggen de Engelsen, geloof ik. Het heeft we hebben er geloof ik niet een goed woord voor. Het betekent onderdompeling en tegelijkertijd doordrenking. Zoals men een spons onder water drukt, zal ik maar zeggen. En er even in knijpt, vervolgens. Dat is het idee. Men gaat er niet alleen in onder. Men wordt niet alleen uitwendig nat. Men wordt inwendig ook nat. Men wordt ermee doordrenkt. En dat staat in de laatste tekst waarin het woord doop in verband met geest gebruikt wordt in 1 Korinthe 12. Maar dat is de betekenis. De gedachte is namelijk van totale eenwording met alle consequenties van dien. En wat de consequenties voor de discipelen zouden zijn, is dat zij inderdaad rechtstreeks door God, van Gods geest, geïnspireerd zouden spreken. En dat gebeurt inderdaad op de Pinksterdag en daar doelt de Heer ook op. Dat heb ik ook niet uitgevonden, dat blijkt gewoon uit de geschiedenis hier. Dat is waar hij het over heeft. Wat bedoelt de Heer? Dat ze de geest zouden ontvangen? Och, dat maakt eigenlijk niet uit. Wat hij bedoelde is, ze moesten wachten in Jeruzalem tot de geest vaardig over hen zou worden en zij in tongen zouden beginnen te spreken enzovoorts. Dat die geest zich zou manifesteren zodanig dat het publiek zou vragen, was dat nou? Zijn ze nou al dronken? Zei Petrus, nou dat niet, maar je wordt warm. Want wij zijn niet vervuld van wijn, maar wij zijn vol van de geest waarvan de wijn dan toch een heel bekend beeld is, overigens. Toch? Wat gaat er de manifestatie daarvan? Het zou de aanleiding zijn om het een en ander te kunnen toelichten. En dat gebeurde niet alleen op de Pinksterdag, maar in de daaropvolgende jaren net zo goed nog. En daarna was de manifestatie niet meer nodig, omdat Gods werk als zodanig daarmee gedemonstreerd was en niet meer te ontkennen viel. En vervolgens werkte God dus in het verborgene, dat is de gedachte. Maar goed, maar het is de Heer Jezus zelf die zegt: gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. En dat is dus de vijfde keer dat sprake is van doop met de Geest, en het zijn nog steeds de woorden van Johannes de Doper. Nu echter eerst aangehaald door Matthäus, toen door Marcus, toen door Lucas, toen door Johannes en nu door de Heer Jezus zelf. Dan wel door Lucas, want die schreef Handelingen. Ja, nou goed. Daarna wijs ik in het voorbijgaan, alleen in het voorbijgaan, even op die verse waar ik nou verscheidene malen naar verwezen heb. Aan het eind van de toespraak van Petrus, waar hij zegt in vers 32, deze Jezus, die van David, maar dat staat in de vorige verse. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen spreken, want getuigen zijn wil zeggen erover spreken. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van den Vader. Dat is niet mis te verstaan. Wie heeft de beloofde Heilige Geest dus ontvangen? De Heer Jezus zelf. Van de Vader, die hem bovendien daarmee tot zoon gesteld heeft, maar dat zijn de volgende versen. Heb u dat? De Heer Jezus is dus de eerste die die beloofde geest heeft ontvangen. En wanneer? Toen hij door de rechterhand Gods verhoogd werd. Toch? Toen hij uit de dood opstond. Hier staat het gewoon. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Als je het mij vraagt, is het in de praktijk ook hetzelfde, maar vooruit. Van de Vader. Hij heeft dit uitgestort. Dat wil zeggen, voor zover de discipelen nu die Heilige Geest hebben ontvangen, hebben ze die ontvangen van de Heer Jezus, maar die had hem als eerste ontvangen van de Vader. Want de Heer Jezus in zijn opstanding is nou eenmaal de eersteling, eerstgeborene, eersteling van een hele nieuwe mensheid. En dat is Romeinen 5 dan weer, hè. Zoals de mens van nature het leven van Adam in zich heeft. Ik zeg het altijd eerst verkeerd, dus dan ga ik maar meteen corrigeren. Zoals de mens door geboorte het leven van de eerste mens, Adam, in zich heeft. Zo krijgt de mens door wedergeboorte het leven van de laatste Adam. De eerste wedergeboren mens in zich. En zoals we van nature de geest het leven van Adam ontvangen, zo ontvangen wij door die nieuwe natuur, zal ik maar zeggen, door wedergeboorte, ontvangen wij het leven van de laatste Adam, namelijk Christus, die het hoofd is van die nieuwe mensheid. En zoals Adam zijn leven van God kreeg en het daarna doorgaf aan de gehele mensheid, zal ik maar zeggen, zo ontving de Heer Jezus als de laatste Adam, als het hoofd van de nieuwe mensheid, dat leven van God zelf. En hij werd daarmee tot eersteling en vervolgens gaf hij als eersteling zijn leven door aan een ieder die in hem gelooft en is hij dus geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid van degenen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5, in ditzelfde verband overigens geciteerd daar, hè? Hebreeën 5.
Leven maakt nu
het. Dat is een mooie, uit 1 Korinthe 15. Al zo is er geschreven, de eerste mens is een levende ziel. En de laatste mens, dat wil zeggen de laatste adem, de tweede mens, is levendmakende geest. Dat is het. Als we de gedachte van Johannes zouden gevolgd hebben in plaats van die van Petrus hier, zouden wij het nog anders zeggen, zouden wij niet zeggen, wij ontvangen de geest van Christus. Maar zouden wij zeggen, de geest is Christus. Dat is hetzelfde, maar nu nog sterker. Nou ja, de geest is Christus. Hoe kom je in de geest? Van Christus. Als je de geest hebt, heb je dus Christus. Hij is de geest. Echt niks moeilijks aan, hoor. Dat is wat de schrift leert. En voor zover iets moeilijks is, komt het omdat we langs allerlei andere routes allerlei uitdrukkingen hebben opgepikt die we niet begrepen. Zo zit het gewoon. Sorry. Nou goed. Maar goed, ik zou hier aan voorbij gaan, Handelingen 2, dus, en ik wil toch graag het rijtje even afmaken. We hadden 5 van die schriftplaatsen. De 6e vinden wij in Handelingen 11. Handelingen 11, vers 16, waar weer Petrus spreekt. Leuk, hè? Komt hij van Cornelius terug, geloof ik. Waar Cornelius en de zijnen, heidenen notabene, de geest ontvingen op gelijke wijze als ook de discipelen op de Pinksterdag. En Petrus spreekt daarover en zegt in vers 15, en als ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen gelijk ook op ons in het begin. Terugverwijzing dus naar Handelingen 2. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zei, dat is Johannes 1, of Handelingen 1 dus, hè? Handelingen 1. Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Waarmee je maar weer ziet dat de uitspraak van de Heer Jezus dus niet slechts van toepassing was op de discipelen op de Pinksterdag, maar is feitelijk van toepassing op een ieder die gelooft. Tot in onze dagen. Want een ieder die vandaag tot geloof komt, ontvangt ter plekke en terstond diezelfde Heilige Geest. Dat het niet gepaard gaat met deze tekenen is omdat het ook nergens voor nodig is. Tekenen dienen een bepaald doel. Het zijn tekenen dan. Maar daar gaat het nou niet om, dus gebeurt het ook zo niet. In het algemeen niet, althans. En waarom het hier dan wel gebeurde bij Cornelius enzovoort staat erachter. Vers 17. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon tegenhouden? En als ze dit hoorden, waren zij tevreden. Ze namen genoegen met het antwoord van Petrus en ze verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Dat is de conclusie en daartoe diende het teken bij Cornelius in huis. Daar zullen we het verder niet over hebben. Dan hebben we nu 6 schriftplaatsen gehad waar die doop met de geest of door of van of in de geest genoemd wordt. En allemaal nog steeds met verwijzing naar de uitspraak van Johannes de Doper. Ook deze in Handelingen 11. Petrus verwijst naar de uitspraak van de Heer Jezus. Maar de uitspraak van de Heer Jezus was er één. Over wat Johannes de Doper oorspronkelijk zei. Die heb je toch, hè? Nog altijd Johannes de Doper. En daarna hebben we nog maar 1. Merkwaardig genoeg. In alle brieven. Maar 1 keer doop. Vanwege de geest. Om maar weer een ander voorzetsel te gebruiken. En dat is alleen in 1 Korinthe 12. En daar staat wat het is. Of wat voor consequenties het heeft, zo u wilt. Wat er het resultaat van is. Wat het voor uitwerking heeft. En dat leidt geen twijfel, want hoofdstukkenlang spreekt de apostel daar over de eenheid van de gemeente. Op zijn minst vanaf hoofdstuk 10. Merkwaardig genoeg, wij volgen de term doop met de geest als wij de term avondmaal of brood en beker of hoe het maar heet zouden zijn gevolgd, waren wij ook terecht geweest in Matthäus, Marcus, Lucas en voorzichtig ook in Johannes. Dezelfde manier als nu met die kwestie van die doop met die geest enzovoort. En daarna nog maar op 1 andere plaats, namelijk 1 Korinthe 10 en 11. En nu volgen we de term doop met de geest. We komen precies dezelfde schriftplaats met deze Marcus Lucas. Op voorzichtige wijze ook Johannes, maar die zegt het een beetje anders. En daarna alleen in 1 Korinthe 10, 11, 12 in dit geval dan. Het gaat over hetzelfde gegeven. Want het idee is dat men, doordat men die geest ontvangt, zeg het maar zo neutraal mogelijk, dat men doordat men die geest ontvangt, kortom, doordat men dit leven ontvangt, toegevoegd wordt aan dat ene lichaam waarin dat leven nu eenmaal is. En dat is precies wat het avondmaal ook uitbeeldt, brood en wijn. Men heeft deel aan 1 brood, officieel ook kennelijk aan 1 beker. En het drukt uit de eenheid van de gemeente. Maar brood, wijn en geest drukken allemaal hetzelfde uit, namelijk leven. En het water van de doop trouwens ook. Allemaal verschillende woorden, maar staat voor precies hetzelfde. Nou goed. Als dan in 1 Korinthe gesproken wordt over de fundamentele eenheid van de gemeente, wordt er in hoofdstuk 12 gesproken over het feit dat er wel verschil is tussen die functies van de gelovigen. Dat wil zeggen, ze zijn verschillende leden, maar leden van 1 en hetzelfde lichaam. Bekende thema van de verscheidenheid van de gaven in dat ene lichaam of in die ene gemeente. En daarvan staat dan, er is verschil. We hebben een verschillende verantwoordelijkheid of functie of gave of hoe het maar heten mag. Maar in dat verband staat er in vers 12, in 1 Korinthe 12, vers 12, want gelijk het lichaam één is en vele lichaamsdelen heeft, vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam veel zijnde, niettemin, één lichaam zijn, alzo ook Christus. Of zo u wilt, alzo ook het lichaam van Christus. Want daar komt het op neer. En dus alzo ook de gemeente. Want ook wij allen zijn door 1 geest tot 1 lichaam gedoopt. En dus de enige andere keer dat de term geest in verband met doop gebruikt wordt in heel de Bijbel. De andere 6 keer was met verwijzing naar de woorden van Johannes de Doper. Die zei, na mij komt 1, die zal dat doen. Die zal met geest dopen. En de enige andere schriftplaats waar de term voorkomt is deze. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, doordat wij gedoopt zijn met die geest of in de geest of hoe het maar heten mag, zijn wij geworden tot één lichaam. We hebben deel gekregen aan de dood en opstanding van Christus en daarmee aan het opstandingsleven van Christus. En daarmee ook dus aan zijn lichaam. Want de eenvoudige gedachte is dat de leden horen tot hetzelfde lichaam, omdat in de leden hetzelfde leven is. Wat wil je dat nog? Lichaamsdelen zijn lichaamsdelen van één en hetzelfde lichaam, omdat er hetzelfde leven in is. En daarom zijn wij leden van het lichaam van Christus. We hebben het leven van Christus in ons. Maar in plaats van leven staat hier gewoon geest. Maar je weet, geest is leven. En waar het verwekt wordt door het woord van God staat er, mijn woorden zijn geest en leven. He? Nou goed, in Johannes uiteraard. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. Kortom, hoe verschillend wij ook zijn dan wel waren. En dan staat dezelfde uitdrukking, of dezelfde gedachte er nog een keer, namelijk. En, maar het had ook namelijk kunnen zijn, want dat is de betekenis van de term hier. Namelijk, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En omdat we dat, omdat ons dat als wat vreemd Nederlands voorkomt, omdat we die uitdrukking niet kennen, vertaalt men het bij gelegenheid anders en dan blijft het net zo'n rare uitdrukking. Wij drinken aan dezelfde geest. Dat heb ik ook ooit, ik weet niet waar dat waar, maar in een andere vertaling ooit eens een keer gelezen. Maar men zou gewoon vertalen, wij zijn allen door diezelfde geest doordrenkt, of met diezelfde geest doordrenkt. Alleen, wij kunnen het niet op dezelfde manier zeggen. Wij zijn allen met één geest doordrenkt, zou het dan moeten zijn. Maar het is gewoon een nadere toelichting van het woord doop. Doop is namelijk onderdompeling en doordrenking. Als één geheel. Voor onderdompeling alleen is een ander woord. Er is iets met bapto en baptizo in het Grieks. Maar daar ga ik niet op in. Waar het maar om gaat is dat woord dopend baptizo de betekenis heeft niet alleen voor onderdompelen, maar tegelijkertijd niet uitwendig, maar ook inwendig nat worden. Geheel doordrenkt worden. Erin opgaan, er één mee worden. In die zin wordt de term ook uitgelegd bij gelegenheid. Wij zijn in Christus gedoopt. En wij zijn, dat is Romeinen 6 en er staat achter. En dus, wij zijn één plant met hem. In de zin van één lichaam, één organisme. De Bijbel verklaart zichzelf. Nou goed. Nog afgezien van de term doop in verband met gedoopt zijn in de wolk, in de zee of in Mozes. Dat is twee hoofdstukken eerder in 1 Korinthe 10. En daar heeft het dus ook de betekenis van deel hebben aan, verbonden zijn met, behoren tot. Dat is maar om, waar het om gaat. En waar we de geest Gods hebben ontvangen, hebben we deel aan goddelijk leven. Waar we de geest van Christus hebben ontvangen, hebben we deel aan het leven van Christus. En dus hebben we deel aan Christus. En aangezien hij de Zoon is, hebben wij de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En andersom, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Allemaal Johannes, uiteraard. Want die redeneert zo. Maar hier is het Paulus die ongeveer zo redeneert. En zegt, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar velen. Enzovoorts. En het idee is dus dat voor zover wij met de geest gedoopt zijn, is de consequentie daarvan dat wij deel hebben aan het lichaam van Christus, aan de gemeente. En waar de gemeente fundamenteel zijn oorsprong vindt, haar oorsprong vindt, in de opstanding van Christus, werd bij die gelegenheid de geest uitgestort, te beginnen aan de Heer Jezus zelf, om zo te zeggen. Maar waar de uitwerking daarvan pas plaatsvond op de Pinksterdag, heb ik er ook niet veel moeite mee te zeggen dat historisch gezien de gemeente, daarmee heel het christendom zijn oorsprong vindt, in de gebeurtenissen op de Pinksterdag. Maar dat is de historische en uitwendige kant van de zaak. Maar fundamenteel in de opstanding van Christus, enzovoorts. En dat is dus wat Johannes de Doper aankondigde. Hij zal u met geest dopen. Of u daarmee specifiek aan de gemeente gedacht heeft, Dat kan men betwijfelen, dat doe ik ook namelijk. Maar hij heeft in ieder geval gedacht aan een nieuwe mensheid. Want daar gaat het om. Een mensheid met ander leven, nieuw leven. Niet het leven van Adam, maar het leven van Christus. En dat is wat aangekondigd werd, heel het Oude Testament door. En dat is waar Johannes de Doper, de laatste verkondiger van is, om zo te zeggen. De laatste en grootste profeet van het Oude Testament, want zo noemde de Heer hem, enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat Johannes de Doper dan vooruit wijst naar het nieuwe verbond zoals het tot stand zou komen in de opstanding van Christus. Uitgebeeld in zijn doop en uitgebeeld in het nederdalen van een duif. En moeilijker is het niet. En dus betekent dat deze uitspraken uit Johannes 1 inderdaad niet van toepassing waren rechtstreeks op de dag waarop deze gebeurtenissen plaatsvonden, maar zijn uitspraken over en tekenen, feitelijk, want dat waren de gebeurtenissen, tekenen van dingen die zouden tot stand komen bij de opstanding van Christus. En want dat was de vervulling van de belofte van Gods. En zo staat het weer op vele andere plaatsen. Nou moet ik er helaas mee ophouden, dus ik zeg nou niks meer op het laatste vers van: ik heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Als ik het nou volgende keer vergeet, dan herinnert u me daar maar even aan, hè. Want daar staat, zoals gezegd, hij is niet Gods Zoon, de Zoon van God, maar de uitverkorene God. Net zo goed een verwijzing naar oud-testamentische uitspraken en uitspraken bij de andere evangelisten. Maar daar hebben we het dan nog over. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we door onze heiland met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. In de wetenschap dat wij van u nieuw leven hebben ontvangen. Een leven dat is in uw Zoon, die onze heiland is geworden, die oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. We danken u dat wij dit Lam Gods mogen kennen, dat de zonde der wereld wegneemt en in het bijzonder onze persoonlijke zonden. En we danken u dat wij in hem ook deel hebben gekregen aan die nieuwe schepping. Dat we deel hebben aan dat Lam dat staat als geslacht en zelfs mogen weten dat waar dat Lam op de troon gezeten is, ook wij aan zijn heerlijkheid deel zullen hebben en met hem zullen zitten op tronen. Wij danken u voor die grote rijkdom die we in uw woord vinden. Een rijkdom die zijn oorsprong vindt in uzelf, in uw wezen en vervolgens in uw werk. Een rijkdom die gerealiseerd is geworden door het verzoeningswerk wat u tot stand gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we hem mogen kennen. Dat we daardoor met vrijmoedigheid tot u mogen naderen, wetend dat u ons in hem een voorspraak en hoge priester gegeven hebt. We danken u dat wij hem mogen kennen als de eersteling van deze oude wereld die daardoor het recht en de mogelijkheid had om de zonde der wereld weg te doen. Maar in het bijzonder dat we hem mogen kennen als de eersteling van de nieuwe mensheid en van de nieuwe schepping. Als de laatste Adam wiens leven wij deelachtig zijn geworden door uw werk. Wij danken u dan, Vader, dat wij u mogen kennen en ons geborgen mogen weten in u en in het bijzonder in hem, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij danken u dan voor deze avond en bidden u, Vader, of u uw woord aan onze harten wil bevestigen, of u uw woord in onze harten wilt planten, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat we mogen toenemen in kennis en in alle gevoelen, dat we mogen opwassen in genade en in geloof tot verheerlijking van uw naam. Amen.